Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan Dr. Anders A.J. van der Toren uit Haarlem. Aad van Andel is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we van Psalm 4... Vers 4. Psalm 4, vers 4 zingen we na welkom en mededelingen. Na voortum en groet. Psalm 43. De verse 3, 4 en 5. Psalm 43, de verzen 3, 4 en 5 zingen we na votum en groet. Na het gebed het lied van de zondagschool, dat is Psalm 105. Vers 1 in de nieuwe berijming. Psalm 105, vers 1, in de nieuwe berijming zingen we na het gebed. Na de schriftlezing, Psalm 9, de verse 4, 5 en 6. In de nieuwe berijming. Psalm 9, de verzen 4, 5 en 6. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 17. Schriftberijmingen 17 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we tot slot voor en na de geloofsbelijdenis. uit het liedboek, gezang 231. Voor de geloofsbelijdenis zingen we daarvan vers 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we daarvan vers 4. Tot slot zingen we voor de geloofsbelijdenis van gezang 231 vers 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we daarvan vers 4. De schriftlezing is 2 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 1. De schriftlezing is 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. En ook wordt gelezen van de Heidelbergse Catechismus, zondag 19, vraag en antwoord 52. Zondag 19, vraag en antwoord 52. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden. Iedereen die met ons verbonden is via internet, hartelijk welkom in deze middagdienst. Vanmiddag gaat ook voor dominee van de Toren uit Haarlem. Er zijn verder geen mededelingen. In de voorzang zingen we Psalm 4, vers 4 uit de oude berijming. Kerkraad wens u een gezegende dienst.
Gemeente, vol verwachting belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die voor eeuwig trouw blijft en het werk van zijn handen niet loslaat. In de naam van deze God mag ik u en jullie begroeten met genade en vrede van hem die is, die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. De eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen van de aarde. Amen. Zend uw licht en uw waarheid, mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen, zodat ik kan gaan tot Gods altaar. Tot de God van mijn jubelende vreugde en u loven met de citer, o God, mijn God. Laten we dat zingen met Psalm 43. We zingen de oude berijming van Psalm 43, vers 3, 4 en 5. Zullen we eerst samen bidden? Heer onze God, hemelse Vader. Wij zoeken U, omdat U alleen ons hart kunt vervullen. Omdat U, God van ons leven, het waard bent dat wij U als God erkennen. Maar vooral ook, Heere, want anders zouden we U nooit zoeken. Vooral omdat U zichzelf aan ons bekend hebt gemaakt. En door Uw genade, door Uw trouw, door de veiligheid die we bij U vinden, het houvast in leven en sterven, dat U ons hart gewonnen hebt. Dank U wel dat we vanmiddag als Uw gemeente opnieuw hier een plekje mogen vinden. En wat U ons hier laat beleven, daar haalt niets het bij om ons heen. We ervaren dat niet altijd zo, ook hoe wij over de diensten denken. Misschien ook hoe wij naar de kerk gekomen zijn. Dat vertelt niet altijd dat we zoveel verwachting hebben van een dienst als deze. Maar we bidden. Wilt U het ons geven dat we het ook echt samen zo beleven in geloof. Dat we het mogen merken. God is met ons. God komt tot ons. En daarom bidden we wat we net hebben gezongen. Neemt U ons bij de hand. Laat uw licht en uw waarheid ons de weg wijzen. En breng ons vanmiddag bij U. Aan uw hart. Dat is ons gebed. Voor hier in de kerk. Straks de zondagsschool, als de oudere kinderen naar de zondagsschool gaan, bidden we datzelfde ook voor hen. Mag het goed zijn? Mogen ze het merken dat U hen kent? En dat boven al het andere er niet zo goed is en niet zo belangrijk is dan te leven met U, Vader in de hemel. Geef dat ze hun hart al vroeg aan Uw Zoon verliezen en met de Heer Jezus leven hun leven lang. Zo hopen wij op U. Meer, Heere, hebben wij niet nodig. Neemt U ons. Neemt U de verkondiging. Neemt U vooral ook het lezen uit Uw woorden zelf. Neemt U ons zingen. Het geven van ons geld. Ons orgelspel. Wat we ook maar doen. Neem het in Uw handen. Heilige Geest van God. U bent gekomen met Pinksteren. En sindsdien werkt U in deze wereld en richt U mensen harten op Jezus Christus. En laat U ze Hem vinden. En dat wilt U ook telkens opnieuw doen. En daar bidden we om. In de naam van Jezus Christus. Doe het zo ook bij ons. Wij kijken naar U uit. We bidden, help ons om ons te concentreren vanmiddag. En maakt U ruimte voor uzelf. In Jezus' naam. Amen. Zingen gemeente het lied van de zondagsschool, dat is Psalm 105, het eerste vers in de nieuwe berijming, Psalm 105.
Thank you.
Gemeente, we hebben vanmiddag samen een leerdienst. Die gaat over de wederkomst van de Heer Jezus. We beleiden dat vrijwel iedere zondagmiddag. En zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dat raakt trouwens, als u de krant een beetje volgt, de christelijke krant, aan dat debat dat laatst in Utrecht was vorige week, donderdag, die week daarvoor, over hemel en hel. Nou, daar sluit het vanmiddag wel bij aan. De vorige keer was u gebleven, begreep ik, bij zondag 1. Ik ging er een beetje... Ik heb maar dit aangegeven en er kwam geen reactie. Dus we zijn vanmiddag bij zondag 19 de laatste vraag daarvan. In dat kader, dat zal ik... Laat even duidelijk zijn, gemeente, ik preek niet uit de catechismus. Dat lijkt me de wereld op zijn kop. Ik preek uit het woord van God. Ik gebruik daarbij de catechismus uit Heidelberg graag als handvat. Maar het gaat om wat de Heere in de Bijbel zegt. Maar in dat kader van het thema van Jezus' wederkomst lezen we vanmiddag 2 Thessalonicenzen 1. 2 Thessalonicenzen 1, en ik stel u voor dat we aansluitend zingen uit Psalm 9. Psalm 9 in de Nieuwe Berijming, vers 4, 5 en 6. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. In God onze Vader en de Heere Jezus Christus, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij behoren God te allen tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw alle liefde jegens elkaar sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeente van God vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die u doorstaat. Een bewijs van het rechtvaardige oordeel van God dat u het koninkrijk van God waardig geacht bent, voor het welk u ook lijdt, indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden en aan u die verdrukt wordt verkwikking tezamen met ons bij de openbaring van de Heere Jezus van de hemel en met de engelen van zijn kracht in vlammend vuur als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heere Jezus niet gehoorzamen. Deze laatsten, zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn sterkte, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Hiertoe bidden wij ook te allen tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk van het geloof volmaken, opdat de naam van onze Heere Jezus in u verheerlijkt zal worden en u in hem naar de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus. Stel u voor, gemeente, dat we straks antwoorden op de verkondiging met het zingen van schriftberijming 17. Dat is een berijming van het slot van Habakuk. Nochtans zal ik van vreugde in de Heere opspringen. Schriftberijming 17. Ik stel u voor dat we eerst de laatste vraag van zondag 19 van de catechismus uit Heidelberg samen lezen met het antwoord. Dat is vraag 52. En daar wordt gevraagd, en let op de vraag, welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefheid en vervolging met opgeheven hoofd juist hem als rechter uit de hemel verwacht, die zich eerst om mij voor Gods rechterstoel gesteld en heel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal dan al zijn en mijn vijanden aan de eeuwige ondergang overgeven, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Gemeente, nog een praktische opmerking. De handout die volgt de preek. Vooral die kopjes die erboven staan, dat zal ik elke keer nog even noemen. Niet om dan direct al te kijken waar gaat de preek, wanneer is die klaar of iets dergelijks. Maar het geeft u hopelijk wel een handvat bij het luisteren en ook bij het nadien verwerken van dit bijbelgedeelte. Van deze, dit bijbelse onderwerp. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kent u Youssef Nadarkhani? Wel eens van gehoord? Wie heeft daarvan gehoord? Dat is een Iraanse huiskerkleider. Mijn leeftijd ongeveer. Gezin, ik dacht 2 kinderen. Die gedwongen wordt zijn christelijk geloof te herroepen en die al geruime tijd gevangen zit met het risico om de doodstraf te moeten ondergaan. En ik vroeg mij af, bij de preek van vanmiddag, bij de vraag die gesteld wordt door de catechismus, of hij zich zal herkennen in de troost, zoals de catechismus dat zegt, in alle droefheid en vervolging. Me dunkt, verwachting met opgeheven hoofd, Jezus Christus als rechter uit de hemel. Al jarenlang staat Noord-Korea op nummer 1 op de ranglijst van christenvervolging van Open Doors. Maar ik las dat de kerk daar in Noord-Korea levenskrachtiger is dan ooit. Een christen vertelde: een vriend van me is vreselijk gemarteld in de gevangenis. Toen hij tot geloof kwam, nam hij het besluit dat hij bereid was op een dag te sterven voor Christus. Elke christen in Noord-Korea maakt die keuze. Ik ben er zeker van, zo vertelt deze man, ik ben er zeker van dat hij het lijden kan doorstaan, omdat hij zichzelf steeds weer herinnert aan de vreugde die hem te wachten staat als hij naar de hemel mag gaan. Zij leven met hoop en verwachting dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat troost hen. Want dan als Jezus komt, zal blijken dat ze zich niet voor niets aan hem hebben toevertrouwd. Wacht maar. Jezus komt. Vraag is wel, gemeente, of het ons ook troost. Waarom zou Jezus' wederkomst je troost geven? Als je let op het gebrokene, het kapotte in deze wereld. Als je erop let hoe God in onze wereld en op zoveel momenten in ons eigen leven niet de eer krijgt die hem wel toekomt. Als er verleiding is en beproeving. En wij daar middenin zetten. Troost. Omdat als Jezus komt, hij recht zal doen. En als hij recht doet, betekent dat dat God geëerd zal worden. En dat wij, die door het geloof van hem zijn geworden, door hem getroost en geheeld, genezen, heel gemaakt zullen worden. En voor altijd zullen mogen delen in de vreugde van de heerlijkheid van het leven in Gods directe aanwezigheid. Kun je je het een beetje voorstellen? Troost. En toch, gemeente, eerlijk gezegd, bij de voorbereiding van deze preek heeft de andere kant van Jezus' terugkomst mij behoorlijk bezig gehouden. Troost, ja. Maar ook schrik. Want wat zal Jezus' komst om te oordelen betekenen voor hen die niet zijn kant hebben gekozen? Het thema voor de preek is: wacht maar, Jezus komt. En het gaat om troost en om schrik. Eerste kopje, gemeente, is: morgen zal het Pasen zijn. Misschien kent u het boek van dominee A.F. Troost met die titel. Morgen zal het Pasen zijn. Wat Jezus Christus heeft gedaan en wat hij nog zal doen om redder van mensen te zijn. Even heel kort gezegd, zou u dat werk van de Heer Jezus kunnen verdelen in twee fasen. Heel vroeger zeiden we de twee staten van de middelaar. Twee fasen. De eerste fase is de fase van Jezus' vernedering. Zijn menswording. Zijn lijden. Zijn sterven. Zijn begrafenis. En de tweede fase van zijn redderschap is dan zijn verhoging, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan Gods rechterhand en straks zijn wederkomst. Jezus' komst straks betekent dat hij zijn reddingswerk tot een goed einde zal brengen. Dan is zijn overwinning definitief. Met Pasen gaf hij de dood de doodsteek. Ja. En toch is de dood nog ontzettend actueel. Van de week doden herdenk ik. Ik keek met mijn dochter een film. De Pianist, misschien heb je hem wel eens gezien. Het speelde zich af in de verschrikking in de Tweede Wereldoorlog in het ghetto in Warschau. Het is Pasen geweest, maar we zijn er nog niet, gemeente. We zijn er nog niet. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 15, vers 26... De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Heeft Jezus de dood dan niet overwonnen? Jawel, het is Pasen geworden, Jezus' graf is leeg. En tegelijk moet je zeggen, het zal pas definitief Pasen zijn als de dood voorgoed vernietigd is. En dat is pas als Jezus terugkomt. Wij leven, daarom het kopje morgen zal het Pasen zijn. We leven als het ware tussen Goede Vrijdag en Pasen in. Op stille zaterdag. Morgen. Morgen zal het Pasen zijn. Het zal zo zijn. Jezus heeft de overwinning al behaald. Maar het is als, en dat past wel in deze week denk ik, het is als het beeld van D-Day en V-Day. D-Day was 6 juni 1944. Dat de geallieerde troepen landden op de stranden van Normandië om de bevrijding van Europa te realiseren. Die dag werd D-Day genoemd, wat eigenlijk niet anders betekent dan de dag. Wat wij zeggen, het uur u. Maar vaak is die dag Decision Day genoemd. Beslissingsdag. Omdat toen de bevrijding van Europa echt begonnen was. Maar dat was 6 juni 1944 en we weten 5 juni 1945 was pas voor Nederland de dag van onze bevrijding. En die dag dat de bevrijding was doorgedrongen, wordt dan wel ook V-Day Victory, overwinningsdag genoemd. Maar je voelt wel, D-Day en V-Day horen bij elkaar. D-Day was niet klaar, zou niet stoppen, totdat V-Day was aangebroken. En V-Day kwam er omdat de beslissende overwinning op D-Day al gevallen was. Zo mag je kijken naar de bevrijding die God maakte door de Heer Jezus. Toen overwon Hij de kwade machten. Zonde, dood, duivel. Maar voordat die overwinning definitief zal zijn, en er geen tranen meer gehuild zullen worden, en er geen mens meer sterft, als alles nieuw wordt en God woont bij de mensen, gaat er nog wel een tijd voorbij. Het is nog geen V-Day. Maar die D-Day is geweest. De beslissing is gevallen. Straks, kwestie van tijd, komt de grote bevrijdingsdag. En daarover nadenken, gemeente, kan je een gevoel van heimwee geven. God, ja, het moet ervan komen. Die dag, laat het er alstublieft van komen. Die dag dat Jezus ruimte maakt, zo dat u, God, de eer krijgt die u toekomt. Die dag dat er eindelijk een einde wordt gemaakt aan alle onrecht. God de eer, een eind aan het onrecht en de dood. Je kunt overigens, gemeente, die twee punten, hè, Gods eer en het einde aan onrecht, ook wel herkennen misschien in je eigen leven. God de eer die u toekomt. Dat mijn leven daar echt helemaal aan beantwoordt. God. Maar ook om mij heen. In de wereld waarin u zo wordt genegeerd, bespot, ontkend. Gods eer. Maar ook het onrecht en de gebrokenheid. In je eigen leven, ziekte. Pijn diep van binnen. Dat wat ik anderen aandeed en anderen mij en wat niet rechtgezet kan worden, zo lijkt. De wereld. Aanslagen. Oorlogen. Syrië, Irak, noem maar op. Een schepping die zucht en kraakt. Een wereld die we uitbuiten. Dieren die lijden. Honger. Om nog wat te noemen, een poosje geleden, nog niet zo heel lang geleden, zag ik een uitzending van Undercover in Nederland. En het ging over kinderporno. Seksueel misbruik van kinderen. En dat en zoveel meer doet zo'n pijn. Zo'n pijn dat je zegt: God, het wordt tijd dat u recht doet. Morgen zal het Pasen zijn. En dat brengt ons bij het tweede kopje. Jezus is redder en rechter. Want dat God gaat oordelen, gemeente, merk je overal in de Bijbel. In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe. God is een God die het recht lief heeft. Het recht hoort bij God. Hij is rechter en daarbij hoort dat hij vroeg of laat, het onrecht recht zet en het kwaad bestraft. Vindt het de Bijbel door? Gods oordelen die gaan over onrecht en de ongerechtigheden, bijvoorbeeld van de inwoners van Sodom en Gomorra in Genesis 19. Gods oordelen over de vijanden van Israël, maar ook over de ongerechtigheden van Israël zelf. Denk aan de ballingschap. De Heere zegt, en we zongen het net in Psalm 9, dat de Heere de volken eerlijk berecht. En dat Gods rechterstoel onwrikbaar vaststaat. En dat is niet iets, gemeente, dat is niet iets typisch van het Oude Testament. Maar zo is God. In het Nieuwe Testament lees je het ook. God doet recht door te oordelen en ook te straffen. Ik noem een paar voorbeelden. Herodes in Handelingen 12. Die God de eer niet gaf, maar zichzelf. En toen stierf. binnen de gemeente Ananias en Safira. Handelingen 5, die de Heilige Geest wilde bedriegen. Elimas de tovenaar in Handelingen 13, die het evangelie tegenwerkte. Maar ook nog dichter misschien in de gemeente, de christenen in Korinthe, in Korinthe 11. Die met name rond het avondmaal een leven leiden dat haaks op het evangelie stond. God oordeelt en straft daardoor het kwade. En nu denk je misschien, en denkt u misschien, maar past dat rechtvaardige wel bij God die zondaren lief heeft en die gul en royaal vergeeft? In het Oude en in het Nieuwe Testament. God heeft het recht lief. En tegelijk mag je zeggen dat hij geen behagen schept in de ondergang van slechte mensen. Maar dat God wil dat die mensen zich tot hem bekeren en in leven blijven. Als God vergeeft gemeente, royaal en gul zoals hij dat doet. Dan doet God dat niet terwijl hij het recht opzij schuift, maar doordat hij het recht lief heeft. Gods vergeving gaat hand in hand met het recht dat hij lief heeft. Als hij onrecht vergeeft, laat hij het niet bestaan, maar rekent hij ermee af. Wil je het zien? Dat Gods liefde en zijn oordeel in één oogopslag te zien zijn? Moet je meekomen naar Golgotha, bij het kruis van Jezus Christus. Daar zie je het gebeuren dat God zijn oordeel over de zonde van deze wereld laat gaan. En tegelijkertijd zijn liefde aan de wereld toont door haar zonde te bestraffen aan zijn eigen kind. En Paulus zegt in Romeinen 8 vers 3 dat God op die manier met de zonde heeft afgerekend. Dat is de manier waarop Jezus onze redder werd. Bij het kruis en bij het open graf heeft hij de machten van zonde, dood en duivel verslagen. En hij wil en hij kan ons uit die machten bevrijden. Voorgoed, Jezus is redder. En tegelijk is deze Jezus ook de rechter. Jezus heeft van zijn Vader volmacht gekregen om uiteindelijk het oordeel te vellen over alle mensen. Ik lees het u voor uit Johannes 5, vers 27. Daar staat, omdat hij de mensenzoon is, heeft de Vader hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd. Er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen. Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven. Wie het slechte gedaan heeft, staat op om geoordeeld te worden. Veroordeeld te worden. Jezus is redder en rechter. En wat betekent dat nou, gemeente, zeg maar, in de praktijk van je leven? Laten we eens kijken naar het gedeelte dat we samen lazen in 2 Thessalonicense 1. Want wie zich door het geloof aan Jezus, de Zoon van God, verbonden weet, mag rekenen op een definitieve bevrijding. Dat oordeel dat Jezus straks zal vellen, zal in één lijn liggen met het oordeel dat God in het kruis heeft geveld. Wat de machten van de zonde, de dood en de duivel nu nog kunnen veroorzaken, zal straks definitief afgelopen zijn. Jezus zal recht doen. Jezus zal recht zetten. En zijn oordeel zal herstel brengen. Als Jezus komt om te oordelen, wordt alles nieuw. Als Jezus komt om te oordelen, worden de tranen gedroogd. Als Jezus komt om te oordelen, worden alle wonden geheeld. En ik vind de gemeente dat de catechismus dat magnifiek heeft verwoord. Jezus de redder, dat is dezelfde als Jezus de rechter. De catechismus zegt het zo: wij verwachten hem die eerst zich om mij voor Gods rechterstoel heeft gesteld en heel de vloek van mij heeft weggenomen. Voor ieder die zich door het geloof aan hem heeft toevertrouwd, zal hij zijn werk afmaken dan. En dat is waarmee Paulus die Thessalonicenzen bemoedigt. Hij wijst ze op dat komende oordeel. En het waren christenen gemeenten die op dit moment te maken hadden met vervolging, verdrukking, omdat ze Jezus volgen. En Paulus troost hen door te wijzen op het oordeel dat komt. Want als Jezus komt, zal hij zich vanuit de hemel laten zien. En dan zal hij worden geprezen. En dan zal hij worden bewonderd en geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn. Wacht maar, Thessalonicenzen, wacht maar. Jezus komt. Je zult hem zien. Je zult hem bewonderen en eren. Het is een beetje, gemeente, wat Johannes in zijn brief schrijft, 1 Johannes 3. Hij schrijft, het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Jezus' komst zal alles goed maken. Het is nog niet zo ver. Je merkt er misschien nog niet zoveel van. Onrecht is er. Vervolging. Verdrukking. Nu is er nog. Noem het maar op. Maar straks zal dat allemaal voor goed verleden tijd zijn. Dan zal onze Heere, die ons kocht met zijn bloed, ons recht doen. Ons bevrijden. En ons voorgoed laten delen in zijn heerlijkheid. Ons, die hem hebben liefgekregen en zijn evangelie hebben gehoorzaamd. Als hij komt, zegt Paulus, zullen wij bevrijd zijn en hem eren en prijzen. Wacht maar, Jezus komt. Dan maak ik een klein uitstapje, gemeente. Even inzoomen op wat dat oordeel dan betekent als je als christen hebt geleefd. Want als je vers 8 leest van 2 Thessalonicenzen 1, dan merk je maar al te goed dat het in Gods oordeel gaat om eigenlijk maar om één ding, zou je kunnen zeggen. Om de vraag of wij al dan niet hebben gehoorzaamd aan het evangelie van de Heer Jezus. Daar hangt je behoud van af. Of je Jezus hebt aanvaard, aangenomen als redder. Maar het oordeel van God gaat om veel meer dan alleen om de vraag of je wel of niet bij God mag zijn. Ook wat je als gelovige in dit leven doet, zal worden beoordeeld. God zal iedereen vergelden naar zijn of haar werk. Wat je doet of niet doet als gelovige, zal God in zijn genade belonen. Dus even duidelijk, hè? Dat is niet om onze redding mee te verdienen. Maar God let op wat wij doen en hij zal dat waarderen. Het is wel goed, gemeente, om daar eens over na te denken. God let op wat wij doen en niet doen. En dat komt in zijn oordeel terug. Opdat, schrijft Paulus in 2 Korinthe 5, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En als u tijd voor een Bijbelstudie hebt thuis, moet u 1 Korinthe 3 eens bekijken, als het hier om gaat. In 1 Korinthe 3, vers 10 tot en met 15 gaat het om werken voor God. In de gemeente bijvoorbeeld. Paulus zegt, ik heb het fundament gelegd. En anderen bouwen op dat fundament verder. Maar dan zegt hij, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken. Want dan zal het door het vuur aan het licht worden gebracht. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Ook onze werken doen ertoe straks, tot eer van onze God. Dus wie van Christus is, gemeente, mag vol vreugde de komst van Christus tegemoet zien. Ook het oordeel, want dan zal hij immers ook jou recht doen en je bij zich nemen. Je laten delen in zijn hemelse vreugde en heerlijkheid. Ja, dat is de troost. Maar die andere kant is er ook. Dat gaat blijkbaar samen met de definitieve veroordeling van al Gods tegenstanders. Dan worden zij die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen, gestraft door voor eeuwig verstoten te worden weg van de Heer, schrijft Paulus. En hoe zal dat dan precies zijn, eeuwig verstoten weg van de Heer? Ik weet niet hoe dat u vergaat. Maar je hebt dan de neiging, ik tenminste wel, om te hopen, te denken dat het toch zo vreselijk niet zal zijn. Alleen, hoe diep ik dat ook wens, woorden als uit Hebreeën 10, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Of wat Jezus zegt in Matteüs 18, dat het beter is je hand of je voet af te hakken dan met twee handen of twee voeten in het eeuwig brandend vuur geworpen te worden. Die doen je de schrik om het hart slaan. Na het oordeel is het dus niet klaar. En ik zei het in het begin al, gemeente, eerlijk gezegd is bij de voorbereiding van deze preek, heeft die schrik voor mij de troost behoorlijk overschaduwd. Dat doet zeer. En toen bedacht ik hoe Jezus voor Jeruzalem stond. Huilend. Omdat Jeruzalem haar vrede niet zag. Haar redding niet greep. God is uit op de redding van mensen en niet op hun ondergang. Als de Heere mensen zal veroordelen, zullen ze geen reden hebben om hem daarvan de schuld te geven. Je houdt me even bij mezelf, gemeente. Maar dan zou ik tegen de Heere zeggen, Heere God, boven alles gaat het mij erom dat u geëerd zal worden straks. En dat u recht doet. Maar tegelijk blijft het zo'n pijn doen als er mensen verloren moeten gaan. En wat denk je misschien? Wat zal God doen met de mensen die nooit de kans kregen hem te kennen? Die het evangelie nooit hoorden? Ik lees in de Bijbel dat God mensen verantwoordelijk houdt voor wat ze weten. Ik lees in Romeinen 1 bijvoorbeeld dat ieder mens beseft dat God er is. Maar ik lees ook dat mensen die het evangelie kenden en toch niet gehoorzaamden, zwaarder gestraft zullen worden dan zij die het niet of veel minder hebben gekend. Gemeente, ik voor mij weet maar één ding. Eén ding waar ik uiteindelijk ook zelf rust bij leerde vinden, en dat is dat ik al deze mensen toevertrouw aan de handen, in de handen van onze God, die rechter is en die niet onrechtvaardig zal oordelen. Ten slotte nog één ding. Jezus is rechter en redder. Als Jezus als rechter komt, gemeente, is de genadetijd voorbij. En wij voelen, geloof ik, hoop ik vanmiddag ook wel samen aan dat de wereld om ons heen het evangelie van de Heer Jezus net zo hard nodig heeft als u, jij en ik. En de oproep voor ons en voor de mensen om ons heen is: roep de komende rechter aan en vraag hem uw huidige verlosser te zijn. Ga hem nu uit de weg en je zult hem later als rechter ontmoeten zonder hoop. Zoek hem nu en je zult hem vinden als verlosser. En met vreugde en verwachting kun je dan zijn toekomst tegemoet zien, omdat wie in Christus Jezus zijn, niet meer worden veroordeeld. Broeders en zusters, als je Jezus als je rechter en je redder hebt, laat zijn komst je troosten. Zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis het geweldig verwoord aan het slot, en daar wil ik ook mee eindigen. Die dag zullen de gelovigen en de uitverkorenen worden getroost, gekroond. Gekroond met heerlijkheid en eer. En de Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En dan zal blijken dat hun zaak, die nu door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. En als een genadige beloning zal de Heere hun zo'n heerlijkheid doen bezitten als in het hart van een mens nooit zal kunnen opkomen. En daarom verwachten wij die grote dag met een sterk verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus onze Heere. Amen. Wij danken en bidden. Heer onze God, koning op de troon, God van ons leven. U weet wat uw woorden van vanmiddag met ons doen. Misschien verwart het ons. Misschien maakt het ons onrustig. Misschien begrijpen we niet zoveel van de troost waar de catechismus het over heeft. De troost die in uw woord te vinden is. De bemoediging die u daaraan verbindt. Heer, wij danken dat de dood niet het einde is. En dat deze kapotte wereld niet het laatste is. Wij danken, Heere, dat we bij u in goede handen zijn. En wij willen u vragen of u te ons, net als de Thessalonicenzen, wilt leren om te midden van alle verdrukking en vragen en pijn en ziekte en oorlog en om ons hoofd als het ware naar boven te richten. En ons door u te laten troosten als u het ons zegt, stil maar, nog even, en ik kom. Heer, wij hebben uw troost nodig. Wij bidden dat u uw woorden zo bij ons binnenbrengt. En dat u het ons ook thuis, ook in onze eigen situatie die u kent, dat we dan houvast vinden bij u. En Heer, wij danken u. Als uw gemeente en samen. Dat u straks komt. En dat u recht zult doen. Wij bidden om de eer van uw naam nu al. In ons eigen leven. In de gemeente. Maar Heere God, trouwe Vader. We willen, dat kan ook niet. Dat hoeft ook niet. We kunnen niet achterwege laten naar u. Hoe het ons raakt. Hoe het pijn doet. En het ons onrustig maakt. Zeker als wij denken aan mensen die ons zo na aan het hart liggen. En die u en die uw zoon niet volgen. Heer Jezus, u heeft gehuild over Jeruzalem. Heer, wij bidden dat u aan die mensen aan wie wij nu denken, onze kinderen misschien, onze ouders wellicht, dat u ze hun redding laat zoeken en vinden bij Jezus uw Zoon. We bidden ook dat u ons gebruikt voor de mensen om ons heen. Laat uw rijk komen. Heer, zo komen wij bij u vanmiddag. Danken voor wat u gaf. Wilt u het zegenen? Wilt u er uw werk mee doen? Vergeef ons wat niet goed was. En waak over ons, Heere, ook in deze nieuw begonnen week. U weet wat er op ons ligt te wachten. Dingen die in onze agenda staan of dingen waar we nu nog geen flauw benul van hebben. Wij bidden dat u met ons bent en dat u ons leert om ook deze week met u te leven. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Wees met ons op ons werk. Wees ook met ons als we werk zoeken. Maak ons trouw aan u en aan de mens en aan onszelf. Heere, zorg voor ons, ook voor onze jongeren en kinderen op school. Gaat u mee en geleid hen. Zo brengen wij elkaar bij u. Zegent u het kerkenwerk deze week, bezoekwerk, verenigingen, bijbelstudies wellicht. Wilt u het zegenen? Wilt u zo onze dank aanvaarden? Ons bidden horen uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we mogen nu de Heere onze dank brengen door het geven van ons geld in de collecte. Daarna zingen wij lied 231 vers 3. Vervolgens belijden we ons geloof en zingen daarna Psalm of lied 231 vers 4. Als antwoord op de geloofsbelijdenis zingen we vers 4. Laten we verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen instemmen met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Alle tijden en plaatsen. Constantinopel is van de 4e eeuw, 341. Laten we samen met die woorden ons geloof in God belijden. En zeg jij, zeg u het met mij mee in uw hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons, mensen, en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Liefde gemeente van Christus, laat u door de Heere zegenen en ga dan in zijn vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allemaal. Amen.